En wij gaan vanavond weer naar 2 Korinthe. Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 7. Dat hebben wij de vorige keer al gelezen. Ik begin er niet meer aan om het van tevoren helemaal te lezen. Nog moeilijker wordt het in hoofdstuk 8 en 9 trouwens, hoor. Of 9, ja, 8 en 9. En hoofdstuk 10. Want echt, in deze hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 7, komen wij toch op een wat lager niveau terecht, om zo te zeggen, dan in de voorgaande hoofdstukken. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik zeg het dan toch maar als excuus van tevoren. Dat excuus komt er ook, niet van mij, maar wel van de apostel Paulus. In ieder geval vanaf hoofdstuk 11, want daar vraagt hij: och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid, jou ook verdraagt mij. En hij weet dus dat hij toch eigenlijk bezig is op een niveau wat toch eigenlijk tamelijk ongepast is. Maar een niveau wat nou eenmaal door de Korintiërs geëist wordt. Daar komt het ongeveer op neer. En Paulus probeert er het beste van te maken in deze hoofdstukken. In elk geval heeft hij aan het einde van hoofdstuk 6 op de bekende Korintische uitgebreide wijze uiteengezet dat een gelovige in de praktijk geen gemeenschap zou hebben met de heidenen. Dat is niet mijn woordkeus trouwens, maar dat zie ik boven vers 11 staan. Geen gemeenschap met de heidenen, wat het ook wezen mag. Maar in ieder geval, we hebben uitgebreid stilgestaan ook bij dat juk wat genoemd wordt in vers 14. En daarna wordt er in verschillende versen gevraagd wat er eigenlijk het verband is tussen een gelovige en een ongelovige, wat samenstemming Christus heeft met Belial, of wat deel de tempelgods heeft met de afgoden enzovoorts. Hij herhaalt het ook verscheidene malen, diezelfde gedachtegang, en wij worden geacht daar gewoon zelf een antwoord op te geven. Want inderdaad, dit soort meer praktische zaken, die zijn voor ieder van ons verschillend, en we zullen daar inderdaad zelf een antwoord op moeten geven. Maar daarna verwijst de apostel in het algemeen, dat was in 6 vers 17, naar de oud-testamentische uitspraken, waarin hij zegt: daarom gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Dat wil zeggen dat hier geciteerd wordt uit het Oude Testament een algemene waarheid, namelijk dat degene die de Heer wil dienen inderdaad dan zou moeten uitgaan buiten de legerplaats. Dat is nog een andere term uit het Oude Testament en natuurlijk uit Hebreeën 13. Daar komt het op neer. Men zal die oude vergankelijke wereld met al wat erbij hoort zou men eigenlijk moeten loslaten, want dat is wat er gezegd wordt. Maar het resultaat zal ook zijn de vervulling van deze belofte van de Heer zelf, die zegt: en ik zal u aannemen. En dat zijn twee dingen die rechtstreeks met elkaar verband houden. Natuurlijk neemt de Heer ons aan op grond van geloof, maar dat is de zwart-wit gedachte. Dat lijkt me ook een langzamerhand wel bekende gedachte die niet nader hoeft toegelicht te worden, dacht ik. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid enzovoorts. Daar hebben we in het verleden ook al uitgebreid bij stilgestaan. God neemt ons aan op grond van geloof. Dat is de zwart-witte gedachte. Maar het neemt niet weg dat er ook een wat meer grijze waarheid is. Namelijk dat naarmate wij de wereld loslaten, zal ik maar zeggen. Dat zijn wat zware termen, ik krijg ze altijd wat moeilijk uit de mond. Maar naarmate wij de wereld loslaten, zal de Heer ons aannemen. Zo is dat nou eenmaal. Wat wij loslaten terwille van Hem, is de gedachte. En dan moet het oprecht zijn en bovendien bijbels verantwoord, denk ik. Maar wat we loslaten terwille van Hem, dat wordt door Hem inderdaad, om zo te zeggen, gecompenseerd. Dat is de belofte die waarnaar hier verwezen wordt. En ook heel uitdrukkelijk. Want hoewel het dan inmiddels hoofdstuk 7 is, wordt het 7 vers 1, wordt het toch nog aan toegevoegd, terwijl wij dan deze beloften hebben. Welke? Wel, die beloften van vers 17 en 18 uiteraard, dat zover, voor zover wij uit het midden van de legerplaats gaan, om de andere term dan maar te gebruiken, naar die mate zal de Heer ons ook inderdaad aannemen. En hij roept ons inderdaad op om dat te doen. Terwijl we dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. En dan weet u meteen wat daaronder verstaan wordt, hè? die uitdrukking. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vrezen gods. Dat betekent niet dat we ons moeten reinigen van onze zonden. Dat kunnen wij namelijk niet, dus dat kan het ook niet betekenen. Het betekent gewoon precies wat in de voorgaande verzen, in ieder geval vanaf vers 14 uiteengezet is. Vanaf vers 14 dan in hoofdstuk 6 uiteraard. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Dat betekent dus dat we zouden uitgaan buiten de legerplaats. Geen andere juk zouden aantrekken met ongelovigen zoals het er in het algemeen staat enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Een andere toepassing is er uiteraard niet. Want was die gedachte die leidde tot de belofte in vers 17 en 18 geciteerd uit Jesaja onder andere en uit Jeremia 31. En op die belofte wordt terugverwezen met als oproep, laat ons dan vanwege deze beloften, als we die dan hebben, laat ons dan onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses. Het betekent dus gewoon hetzelfde als wat Hebreeën 13 noemt. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar komt het op neer. Het is volstrekt hetzelfde. Het is ook hetzelfde, maar het is iets moeilijker. Het is ook hetzelfde als de uitspraak in Romeinen 12... waar staat, wordt deze aion, deze eeuw, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. En de vernieuwing van dat gemoed vinden we in 7 vers 1 terug van 2 Korinthe in dat woord geest. Er staat immers, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. En geest is dan inderdaad terecht met een kleine letter geschreven. Het gaat om het denken namelijk. Het gaat om waar onze gedachten naar uitgaan. En nog heeft zeker te maken met onze manier van denken. Want dat is ook inderdaad wat Romeinen 12 zegt. En ik moet er meteen bij zeggen, Romeinen 12 is natuurlijk niet zomaar een tekst. Het zijn namelijk de eerste verzen van wat wij gemakshalve noemen het praktische deel van de Romeinenbrief. Dat wil niet zeggen dat het eerste deel niet praktisch zou zijn. Maar zo heet dat, hè. In het algemeen is het eerste deel in de eerste plaats leerstellig. Hoewel het leerstellingen zijn over het praktische leven, hoor, daar gaat het niet om. Maar het tweede deel vanaf hoofdstuk 12 is het zogenaamde praktische deel. Het antwoord op de vraag, maar wat moeten wij hier nou allemaal mee? En dan het eerste wat de apostel zegt is dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God wel behagelijk offer. En het tweede wat hij zegt, dat is dan het negatieve. Het tweede wat hij zegt is, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dat zijn weer beide dingen. Dus aan de ene kant de verbinding met de levende God en de levende Christus, doordat we onze levende lichamen stellen tot een heilig en God een welbehagelijk offer. Maar het houdt automatisch in dat we dus niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar integendeel veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. De vernieuwing van ons denken, zegt dan de nieuwe vertaling, omdat voor velen dat duidelijker is. Maar de gedachte blijft dezelfde. En hier vinden we dus in wezen dezelfde gedachte, alleen hier staat het niet in twee versen samengevat. Dat kon voor intelligente Romeinen wel. Maar voor de Corinthiërs, ik zal me van bijvoeging naam worden bij de Corinthiërs onthouden dan. Maar bij de Corinthiërs kon dat zo niet. En Paulus doet er hier dus hoofdstukken over om hetzelfde naar voren te brengen. Want waar hij het eigenlijk over had, was dat, Paulus zichzelf goden gesteld heeft tot een heilig offer. Dat wil zeggen, hij is dienaar geworden van het nieuwe verbond, want zo heet dat. En dan kun je rustig zeggen, dat staat in de eerste vijf hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Dus hij doet er wat lang over om het allemaal te zeggen. Daarna, hier in hoofdstuk 6, zegt hij wat daar de consequentie van is. In ieder geval in het gedeelte tot en met vers 10. En daarna in vers 11, 12 en 13 zegt hij dat zijn hart ook open staat voor deze Corinthiërs, dat hij hen lief heeft, want daar komt het feitelijk op neer, en dat hij hoopt of verwacht dat hun hart ook open staat voor hem. En hij verwacht kennelijk dat dat niet zo is, anders zou je het zo niet zeggen, maar het moet dan duidelijk zijn uit het verband dat vanaf vers 14 van hoofdstuk 6 de apostel eigenlijk de reden geeft waarom dat zo is. Waarom die Corinthiërs niets van doen willen hebben eigenlijk met de apostel Paulus. Dat is namelijk omdat zij wel degelijk een ander juk trekken of dragen met de ongelovigen enzovoorts. Dat is namelijk omdat ze niet vernieuwd worden door de vernieuwing van hun denken. Maar het is namelijk omdat ze inderdaad deze geestelijke dingen die hen gebracht zijn, beoordelen en verwerken op een aardse manier. Dat wil zeggen op de manier van de natuurlijke mens. En dat komt uit de 1e Korinthebrief al uitgebreid genoeg naar voren. En in de 2e Korinthebrief is dat nog steeds dezelfde achtergrond. Dat wil zeggen, ze beschouwen de dingen allemaal op aards niveau, in horizontale richting enzovoorts. En hebben daarom geen oor voor Paulus, laat staan dat ze hun hart voor hem zouden openstellen. En daarom roept hij hen op in vers 13 om hun hart open te zetten, om ruimhartig te zijn, om een hart open te stellen voor de apostel Paulus. En in meteen het volgende vers lijkt het alsof hij ineens iets anders zegt en over een ander onderwerp praat, maar het onderwerp verandert heus niet, de hele brief door niet, ook hier niet. De gedachte is gewoon dat dat trekken van een ander juk de oorzaak is dat zij inderdaad geen plaats hebben voor de apostel Paulus. Dat is het hele verhaal. En dat is nu nog zo, want waar men horizontaal gericht is, heeft men geen enkel begrip voor, op geen enkele manier ook, heeft men dan begrip voor de apostel Paulus. Zo is het nou eenmaal. Hè? Met andere apostelen kan men nogal wat. Met de uitspraken van Jezus, want zo heet het dan onvermijdelijk. Met de uitspraken van Jezus kan men ook nogal wat. Maar Paulus, dat, nee. Dat is een aparte figuur die hoort niet in het rijtje thuis. Daar zit een kern van waarheid in, dat hij niet in het rijtje thuis doet. Dat is inderdaad zo, omdat hij in feite hemelse dingen bespreekt. En voor zover hij aardse dingen bespreekt, doet hij dat vanuit hemels standpunt. En daarom begrijpt men het ook niet. Dat is het probleem, hè. Maar daar gaat het inderdaad nog steeds over. Niettemin, 7 vers 1 zegt hij, als besluit van die pericoop dan, zegt hij, terwijl we dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Besmetting des vleeses heeft gewoon met de praktische levenswandel te maken, en des geestes wil zeggen dat het te maken heeft met het denken. En dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. En daarmee zegt hij, voleindigende, en daarmee gewoon voortzettende, de heiligmaking in de vrezen Gods. Want heiligmaking, daar gaan we weer, hè. Heiligmaking zwart-wit is gewoon onze wedergeboorte. Dat wil zeggen, wij komen tot geloof en de Heer neemt ons aan, zei 6 vers 17, of de Heer heiligt ons. En dat is inderdaad ooit gebeurd als men tot geloof gekomen is. Maar dat is de zwart-witte gedachte, daarna wordt het wat grijzer, want daarna krijgen we te maken met heiligmaking ook in de praktijk van het leven, in het praktische leven van de gelovigen. En de gedachte is dat wij, om het dan maar weer zwart-wit te zeggen, eenmaal zijn wedergeboren en zijn overgezet uit een oude schepping naar een nieuwe, om het met de woorden van 2 Korinthe 5 te zeggen, of om het met de woorden van Romeinen 5 te zeggen, wij zijn overgezet van Adam in Christus. Dat komt op hetzelfde neer natuurlijk. Of om het te zeggen met de Hebreeënbrief, wij zijn overgezet uit het oude verbond naar het nieuwe. Of, er was nog een andere, we zijn overgezet uit de dood in het leven. Waar was dat ook weer? Weet ik zo gauw niet. Maar dat is ook zo, hè. Overgezet uit de dood in het leven. Zoals het Petrus. Nou goed, dat weet ik ook niet meer zo precies. Overgezet uit de duisternis tot het licht. Dat is er ook nog een. En dat is allemaal hetzelfde. Dat is allemaal namelijk het resultaat van wedergeboorte. Maar daarna gaat het wel degelijk om de praktische consequenties. Dat wil zeggen de gevolgen dus daarvan. En dat heet net zo goed heiligmaking. Dat is de heiligmaking zo die plaatsvindt in ons leven. En daar wordt hierover gesproken. Dat heet dus de voortzetting of de voleindiging van de heiligmaking. Je krijgt zelfs 3 fasen van heiligmaking, als het er helemaal over gaat. 1 is de heel fundamentele, heeft met de positie van de gelovigen te maken, overgezet uit oude schepping naar een nieuwe schepping, dat is gebeurd. De andere is de heiligmaking gedurende het leven, de heiligmaking in verband met de levenswandel dus. Daar gaat het hier over. En daarna hebben we nog de derde en laatste fase. Fase is het, het zijn fasen. De derde en laatste fase van de heiligmaking, dat is gewoon de opname van de gemeente. Wanneer dit aardse lichaam inderdaad wordt afgelegd, dan wel veranderd wordt, of vervangen wordt, of hoe het maar heet mag. Hè? Dat was ook 2 Korinthe 5 trouwens. Maar dan hebben ze alle 3 bij elkaar. Hè? 1 is gebeurd, het andere is bezig en het andere wacht op de toekomst. En hier wordt dus gesproken over de praktische heiligmaking. Ik zeg het wat vaker, als je de Thessalonicense brieven leest en je let even niet op, dan denk je dat het over heiligmaking gaat. En dat is ook zo. Dat is ook zo, daar gaat het ook over. Maar de consequenties van die heiligmaking worden ook genoemd. Want de uiterste consequentie van de heiligmaking is inderdaad de opname van de gemeente. En daar gaan die brieven dan dus over. Lees ze maar na. Nee, ermee bezig, dat wil zeggen onderweg zijn naar dat einde toe, naar dat doel toe. Hè? Dus dat is het proces van het vullen, het volmaken zal ik maar zeggen. Dat moet leiden tot die volheid, maar de uiteindelijke volheid of voleindiging van de heiligmaking is inderdaad de verlossing van het lichaam. Het gaat gewoon om verder uit te strekken naar het doel. Dat zit in het woord eindigen, hè? Dat wil zeggen zich uitstrekken naar het doel, want dat is eigenlijk eindigen. Ja, dat is lastig, maar dat moet je leren. Het einde is niet maar een punt, zo van hier breekt het af en dat is het einde. Dat is in de omgangstaal van het Nederlands wel zo. Maar normaal gesproken betekent einde het doel. Maar als het doel bereikt is, is het einde van het streven naar het doel, vanzelfsprekend. Maar einde is doel. Vandaar dat wij, als we dat duidelijk willen aangeven, beide woorden aan elkaar schrijven. Het doel, einde. Gebruikt ook niemand door dat woord, maar goed. Hè? Ja, einddoel wel, maar ja, dat is ook zoiets. Hè? Eigenlijk twee keer hetzelfde dus, hè? Omdat we de betekenis van einde zijn vergeten. Maar als je de Bijbel leest, de Statenvertaling leest, is einde altijd het doel. En de beëindiging van de wet hangt wel degelijk samen met het feit dat de wet zijn doel bereikt heeft. Dat wil zeggen, zijn functie vervuld heeft. Vandaar dat we lezen aan de ene kant over de einde van de wet en daarmee de ontbinding van de wet. Terwijl we aan de andere kant lezen dat de Heer zegt, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Daar was hij ook niet voor gekomen om de wet te ontbinden. Hij was gekomen om de wet te vervullen, zodat het einde, het doel namelijk van de wet bereikt zou worden. Maar dat leidt wel tot ontbinding van de wet uiteraard. Want het einde van de wet is het einde van de wet, als ik het zo mag zeggen dan. Als het doel bereikt is, houdt het op. En als je dus die begrippen niet kent, dan zit je met dat eigenaardige verschijnsel. Dat de Heer zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar in tegendeel om die te houden. Meer dan dat die fariseeën doen, zegt hij in Matthäus 5. Ja, dat stukje uit de bergreden enzovoort. Dat is Velen struikelen daarover, die hebben net geweerd dat de wet beëindigd is en dan lezen ze daar dat het helemaal niet de bedoeling was. Nee, zo zit het ook niet. Het punt is dat de wet zijn doel zou bereiken en vervolgens opgeven zou worden inderdaad, ja. Want de wet was de tuchtmeester van de kinderen, volgens Galaten 4, tot het zaad zou gekomen zijn, tot het beloofde zaad zou gekomen zijn. Tot op Christus dus staat er gewoon. En toen Christus kwam en uit de dood opstond, was hij degene die de vervulling bracht van de belofte aan David en aan Abraham bedoel ik. En aan het zaad van Abraham, he, die beloften. Nou, als dan die beloften vervuld worden, dan houdt dan de wet op. En dat staat er ook, he, hij is gekomen om degene die onder de wet waren te verlossen. Van die wet uiteraard. Ik zou niet weten waar anders van. He. Goed. Dus voleindigende de heiligmaking in de vrezen gods heeft te maken met de praktische levenswandel. Het is de uitwerking namelijk van de heiliging die al heeft plaatsgevonden. De consequentie is ook dat je van gelovigen kunt zeggen dat ze heilig zijn. Maar de consequentie is ook dat je kunt zeggen dat ze heilig moeten worden. Geheiligd moeten worden namelijk. Dat de bedoeling is. Dat betekent dat ze het niet dat ze het niet zijn. De gedachte is juist, zij zijn het. En juist omdat ze heilig zijn, zal het ook in de levenswandel vervolgens tot uitdrukking moeten komen. Dat is de gedachte. Zoiets, ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, er zijn meer van die uitspraken, maar ze schieten me zo gauw niet te binnen waar ze staan. Dus ik kan er moeilijk dan verder op ingaan. Wij zijn heilig en daarom moeten wij geheiligd worden, is de bedoeling. Hè? Dat is de gedachte. Goed. In de vreze gods, uiteraard. In onderwerping aan betekent dat in de praktijk. Hè? In de vreze gods, men onderwerpt zich immers aan dat wat men vreest. dat wat men respecteert. En men onderwerpt zich aan God uiteraard. Men zou zich aan God moeten onderwerpen. En daardoor de heiligmaking voltooien. En dus zegt hij vervolgens, vers 2, geeft ons plaats. Waarmee maar gezegd wil zijn dat hij niet van onderwerp veranderd is. Het is dezelfde gedachte als in vers 11, 12 en 13 van hoofdstuk 6. Alleen hij brak het even af in vers 14. Tot en met 7 vers 1 dus. En dan neemt hij gewoon die draad weer op. Maar de draad was hij ook niet kwijt. Er volgt dus uit dat 6 vers 14 tot en met 7 vers 1 eigenlijk de reden geeft waarom er geen plaats is voor Paulus bij de Korintiërs. Vanwege namelijk hun verbondenheid gewoon met de wereld. En dat zouden ze los moeten laten. Als ze dat doen, dan hebben ze ineens plaats voor Paulus, uiteraard. Want die spreekt over een andere wereld, over hemelse dingen namelijk. En uiteindelijk gaat hij dat ook min of meer doen in hoofdstuk 11. Maar dat duurt nog even. Of was het 12? Ik moet toch eens kijken, want ik zeg het altijd wel. 12 is dat, ja. Nou goed, maar dat duurt dus nog even. In 7 vers 2 zegt hij dus, geeft ons plaats. In uw hart namelijk, in de eerste plaats. Vervolgens wellicht ook in een gemeente. Maar daar gaat het niet primair om. Hè. Geef ons plaats. Hij zegt, wij hebben niemand verongelijkt. We hebben niemand verdorven. We hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Dus hij beveelt zich hier eigenlijk bij de Korintiërs aan. Dat is zwak. Maar dat zegt hij ook. Het is bovendien onverstandig. Maar dat zegt hij ook verderop, hè, in volgende hoofdstukken. We hebben niemand verongelijkt, we hebben niemand verdorven, we hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Niettemin moeten ze hem niet. Maar dat zit hem niet in zijn gedrag, maar dat zit hem in het woord wat hij predikt. Dat is het hele verhaal. Niettemin spelen ze op de man, dat blijkt ook uit niet alleen de eerste Korinthebrief, maar ook uit de nu nog volgende uitspraken, een paar hoofdstukken verder, waar blijkt dat ze bezwaar hebben tegen de wijze van optreden van Paulus, tegen zijn uiterlijk enzovoorts. Ze vinden hem gewoon een veel te klein mannetje. Hij gaat te veel te keer, hij is veel te sterk met zijn woorden en dat soort dingen meer. Ze spelen wel op de man, maar dat is natuurlijk onzinnig. Daar gaat het echt niet om. Het gaat om niet om hoe hij wat doet en hoe hij de dingen zegt, maar het gaat om wat hij zegt uiteraard. Hè? En verder heeft hij ze niks misdaan, zegt hij, dus vooruit. Vers 3, ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt. Want het kan natuurlijk zijn dat hij met 4 vers 2 die Korintiërs tegen de haren instrijkt, alsof hij tegen hen zegt dat zij hem behandelen alsof hij iemand verongelijkt heeft en alsof hij iemand verdorven heeft en alsof hij bij iemand van hun zijn voordeel gezocht heeft. Ze kunnen dat dus ook nog als een verwijt opvatten. En de Korintiërs kennende zullen ze dat ook zeker doen. Want zo gaat het bij de natuurlijke mens. Hè? Maar Paulus zegt, nou, dat is niet de bedoeling. Hij moet zich meteen weer verontschuldigen ook. Dat wordt een beetje dramatisch, hoor, langzamerhand, in deze hoofdstukken. Dus hij zegt, ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om samen te sterven en samen te leven. Paulus voelt zich verbonden met de Korintiërs, geen woord van verwijt dus. Vers 4, ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Dat duidt op gemeenschap uiteraard. Hè? Ik heb veel roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Een term uit de eerste hoofdstuk, weet u nog? Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. En die blijdschap waarover hij spreekt, heeft rechtstreeks van doen. Inderdaad, met wat hij over de Korintiërs gehoord heeft. Al vermoed ik dat de apostel wel wat erg positief over de Korintiërs schrijft. Want zo tevreden bleek hij toch oorspronkelijk niet te zijn over die Korintiërs. Hij heeft er heel wat te verwijten, maar u weet hoe dat gaat. Als je kinderen wat verwijt, dan levert dat gewoonlijk geen resultaat op. Wat over het algemeen Niet altijd, maar wat over het algemeen beter gaat, is tevreden over ze zijn, zeggen dat je tevreden bent en daarna vragen of ze ook alsjeblieft nog vervolgens zus en zus en zo. Want je hebt natuurlijk toch wel kritiek, daar gaat het om, hè. Maar dat is de tactische aanpak, hè. Want daarmee worden ze bemoedigd in plaats van dat ze ontmoedigd worden, hè. Als je ze zegt, dit was niet goed, een zus heb je verkeerd gedaan, ik heb gevraagd of je dat zou doen, er is niks van terechtgekomen, dan denken die kinderen, goh, hè. Pa of moe is ook niet gauw tevreden, hè? Zo gaat het dan. Hè? Dat ontmoedigt. En dus vind je hier de andere benadering. Ik moet er meteen bij zeggen, dat werkt niet altijd. Maar in het algemeen is dat een betere methode. Deze. Namelijk, zo over de bol strijken en een pluimpje geven voor wat er dan misschien dan toch nog goed was. Het kost moeite om het even op te zoeken. Bij de apostel Paulus ook. Maar niettemin, dat is de tactiek en dat moet je herkennen hier. Hè? Anders zit je met het probleem, wat doet Paulus na? De ene keer geeft hij ze ervan langs en daarna zegt hij, ik heb veel roems over u, ik heb me over u verblijd enzovoorts. Nee, dat is een tactische benadering om hen alsnog te winnen. Maar daarna zegt hij wel dat het onverstand van hem is, want hij weet dat het zo toch niet werkt. Maar het is wel de gebruikelijke methode die hij hanteert. Nou goed. Hij had dus reden tot blijdschap, in het algemeen gezegd in vers 4. Waarom dan? Nou, dat staat in de volgende vers. Hè. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar we waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Daar heb je die wederzijdse vertroosting waar hij lang geleden in hoofdstuk 1 het over had en waar hij nu dus nog over spreekt en waar hij zei dat het de bedoeling was dat de Korintiërs door hem vertroost zouden worden en dat hij door de Korintiërs zou vertroost worden. En hij zegt dat door het woord vertroosting een keer of 15 te gebruiken, geloof ik, maar ik noem zeg maar wat, ik weet niet meer, maar tot vervelens toe, zo was het eigenlijk. Daar ging het om. En nu zegt hij dat hij vertroost is geworden terwijl hij in moeilijkheden zat in Macedonië. Het is trouwens de verwijzing naar zijn situatie samen met Silas in Filippi, waar hij zelfs in de gevangenis terecht kwam, weet u wel. En tot overmaat van ramp kwam er toen een aardbeving ook nog. Hè? Nou ja, goed, daar zullen we niet verder op ingaan. Maar hij werd daar in Filippi in ieder geval dwars gezeten. Dus er was strijd van buiten en van binnen was er vrees. En dan zegt hij in vers 6, door God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Want Titus kwam daar kennelijk bij Paulus verslag uitbrengen van de situatie zoals die was bij de Korintiërs. Dus Paulus werd vertroost door de berichten die Titus uit Korinthe meebracht. En vers 7, en niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Want kijk, als je één keer het woord vertroosting gebruikt in de tweede Korinthebrief, dan ben je er voorlopig nog niet vanaf. Hè? Dan blijft dat genoemd worden. Want daar gaat het om gemeenschap van gelovigen, dat er wederzijdse bemoediging, wederzijdse vertroosting is dus. Daar komt het op neer. En op deze manier brengt hij dat dus naar voren. Dus Titus, niet alleen doordat Titus kwam werd hij vertroost, maar ook door de boodschap die Titus meebracht over de Korintiërs. Dat staat dus in vers 7 en verder. Dus niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde, uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Die ijver voor Paulus, dat waag ik eventueel tussen aanhalingstekens te zetten, want ik denk dat er niet zoveel ijver voor Paulus was, maar misschien waren er dan toch een paar die ijverden voor Paulus. Dat kan niet missen, maar lees de eerste Korinthebrief maar. Want er waren er die ijverden voor Petrus. En voor Apollos. En er waren er ook voor Paulus. Dus er was toch een gedeelte wat toch wel wat zag in de apostel Paulus. Op een of andere wijze. Nou goed. En dan vers 8. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb. Die eerste Korinthebrief dus. Hoewel ik u bedroefd heb in die eerste brief. Het berouwt mij niet. Ik heb er geen spijt van, zegt hij. En toch had ik er wel spijt van. U ziet hoe moeilijk het wordt. Hè? Ja, je krijgt ook altijd de moeilijkheden, want wat valt er nog aan uit te leggen? Er valt alleen maar aan uit te leggen dat je gewoon niet weet wat je tegen die Corinthiërs moet zeggen, want al wat je zegt zal tegen je gebruikt worden. Zo werkt zoiets, hè? Dus nou zegt hij, ik heb er geen spijt van gehad dat ik die brief geschreven heb. En dat nemen die Corinthiërs hem dan dus weer kwalijk natuurlijk. Want die vinden altijd wel een reden waarom hij het wel had moeten berouwen. En daarom zegt hij, hoewel het mij berouwd heeft, want alles heeft natuurlijk twee kanten. Hè? Want hij legt het er natuurlijk uit. Hij zegt, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Ze waren nogal onder de indruk, want hij heeft nogal hen bekritiseerd, zal ik maar zeggen, in deze eerste Korinthebrief. Maar de gedachte is dat die brief toch, althans tot op zekere hoogte, resultaat gehad heeft. In ieder geval enig resultaat. Dus het berouwde hem omdat hij zo'n brief moest schrijven. Maar aan de andere kant, het heeft resultaat gehad en dus berouwt het hem niet. Zo zit dat gewoon, hè. En dus zegt hij vers 9... nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, want hij legt nou alles uit, hè. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God. Dat is een manier van uitdrukken die wij niet meer kennen natuurlijk, hè. Wij zijn niet bedroefd naar iets of iemand, maar uit het verband leren we waar het om gaat. De gedachte is namelijk dat zij onder indruk geweest zijn, verdriet gehad hebben vanwege die brief die hen geschreven werd. Maar het heeft hen geleid tot of naar God. En daar gaat het maar om natuurlijk, hè. En aangezien dat zo is, zegt de apostel, hebt gij in geen ding schade van ons geleden. Aan het einde van vers 9. Het heeft toch resultaat gehad. Ze vinden het nog steeds niet prettig, die brief. En het ellende is met brieven dat ze blijven bestaan, bewaard worden enzovoorts, en te pas en te onpas weer eens gelezen worden. En de opwinding die er het gevolg van was de eerste keer, die komt bij de tweede, de derde keer en na jaren komt die weer steeds terug. Dus het blijft zich herhalen. Dat is de ellende als je wat zwart op wit zet natuurlijk. Maar goed. In elk geval, ze hebben er geen schade van geleden, staat er. Want de droefheid, vers 10, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nou, dan legt hij dus uit wat hij eronder verstaat. Het gaat erom dat hen de mantel werd uitgeveegd door de apostel Paulus, maar dat ze daardoor, althans voor een deel, in ieder geval zich bekeerd hebben en de goede weg zijn ingeslagen. En dat is een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Vergis u niet, hier gaat het niet over dat mensen tot geloof kwamen door die brief. Want dat was heel de opzet en de bedoeling van de brief niet. De bedoeling was dat een gelovige zich zou bekeren tot de Heer. Dat vergeten wij zo makkelijk. We hebben er ook nogal eens discussies over. Want tot geloof komen is wat anders dan tot bekering komen. Hoewel, als men tot geloof komt, komt men tot bekering. Maar als men tot bekering komt, is dat niet hetzelfde als dat men tot geloof komt. Want tot geloof komt men maar eenmaal. En niet weer bij vernieuwing. Zo de vaste uitdrukking daarvoor. Maar dat bestaat niet echt. Maar bekering kan wel, want geloof, tot geloof komen is een zaak van, laten we zeggen, het hart. Heeft met het denken te maken, met geestelijke dingen. Al of niet met een grote G, want het doet er weinig toe. Hè. Heeft met het denken te maken. Maar tot bekering komen heeft te maken met de praktische levenswandel. Heeft te maken met praktische omstandigheden. Als wij vroeger thuis bericht kregen dat iemand tot geloof gekomen was, dan was dat prachtig. Maar werd er gezegd dat er iemand tot bekering gekomen was, dan was bijna altijd de reactie van, nou, dat zullen we over een paar jaar dan wel eens zien. Niet uit cynisme zo, maar bekering, dat volgt dan, dat zal dan later moeten blijken of dat zo is. Hè? Als iemand tot geloof komt, daar hebben we in principe geen twijfels over. Maar of iemand tot bekering komt, nou ja, dat blijkt dan wel. Dat hoeft ook niet gezegd te worden. Als het gezegd moet worden, dan is het niet zo best, denk ik altijd, hè. In ieder geval, mochten ze nog niet tot geloof gekomen zijn, dan is het ook tot geloof komen. De oproep, bekeert u, Want de Koning der Hemel is erbij gekomen. Dat was feitelijk onder prediking van het Nieuwe Verbond. Waarbij de bedoeling was uiteraard dat men in de eerste plaats zou geloven in al wat God gesproken had. En in het bijzonder dat men zou geloven in de Heer Jezus als de Christus natuurlijk. Al was dat wellicht toen nog wat voorbarig. Men moest dus tot geloof komen. Maar de bedoeling was inderdaad ook bekering. Dat wil zeggen, een andere levenswandel. Hè? En dat... Dat komt ook een paar keer tot uitdrukking. Want als de mensen aan de Heer vragen wat ze moeten doen om het koninkrijk te beërven, dan is het algemeen de reactie dat ze moeten geloven of hun naaste lief hebben. Maar dat is hetzelfde, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Hè? Want het is veel te ingewikkeld. Maar men moet geloven. En als dat of de Heer zegt, hou je aan de wet. En als iemand zegt, ja, dat heb ik al gedaan, dat is geen probleem, dat is dik voor elkaar. Dan zegt de Heer, nou, verkoop dan alles wat je hebt en volg mee. En dat is bekering, want dat is een praktische kwestie natuurlijk. Ja. En als eerste, kijk, oproep tot bekering, dat kun je nachecken in de Bijbel. Oproep tot bekering is in de Bijbel altijd gericht op Israël. Levend onder het oude verbond, of zelfs nergens onder. Wellicht afgodendienend, dat maakt ook niet uit. Maar er is een oproep tot bekering om terug te keren tot de Heer die men verlaten heeft. Bekering is eigenlijk gewoon omkeren en terugkeren naar wat er eerder was, zal ik maar zeggen. Hè? Men heeft eerst iets losgelaten en bekering is, dan komt men weer terug. Dat is de gedachtegang. Maar dat gaat uiteraard ook niet zonder geloof. En als men oprecht tot geloof komt, dan komt men ook tot bekering. Dan heeft dat een praktische uitwerking. Maar theoretisch is het mogelijk dat iemand tot geloof komt en vervolgens nog vele malen tot bekering. Dat is niet best, want dat betekent dat hij vele malen gewoon van de Heer afdwaalt, als het ware. Hè? Althans, in zijn praktische wandel. Op een andere manier kan namelijk helemaal niet. Hè? Dus zijn eigenlijk twee dingen. En hier ook, want hier staat... Hier wordt gesproken over een onberouwelijke bekering tot zaligheid in vers 10. En in vers 9 staat al, hè, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering, dat is een terugkeer tot de Heer. Want het zal toch duidelijk zijn dat als aan hen het evangelie gepredikt is en zij zijn ooit tot geloof gekomen en ze wandelen nu op de wijze zoals we die in de, met name de eerste Korinthebrief beschreven vinden, dan trekt men zich kennelijk van de Heer niet zoveel aan. Daar heeft men toch wat losgelaten. En ze worden dus opgeroepen alsnog tot bekering. Daar komt het op neer. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En voor zaligheid geldt precies hetzelfde als wat ik gezegd heb van heiligmaking. Zaligheid is soms puur de behoudenis als zodanig. De wedergeboorte namelijk. Of zullen we zeggen, zaligheid is dan gewoon eeuwig leven? Want dat is het, hè? Maar in vele gevallen staat zaligheid in een veel bredere betekenis. Namelijk niet alleen het eeuwig leven, maar staat voor alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Dat is de uitdrukking die ik even leen uit 2 Peter 1. Waar staat dat God ons alles gegeven heeft wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar het hele punt is dat zaligheid niet alleen staat voor het eeuwig leven als zodanig, maar staat ook voor het resultaat van heiligmaking en staat ook voor het loon wat de gelovige eventueel voor de rechterstoel van Christus ontvangt. Dat moet je gewoon weten. In de nieuwe vertaling vind je dat niet meer terug natuurlijk, want zaligheid is zo'n lekker nikszeggend woord. Daar kun je dus altijd nog van bepalen wat het eigenlijk voorstelt, hè? Wat er onder verstaan moet worden. Maar in de nieuwe vertaling staat behoudenis. En dat is een veel te smalle vertaling van het begrip. En in dat geval moet het dus ook uitgelegd worden. Elke keer als er dan behouden is staat, moet je zeggen, ja, dat is niet alleen het behouden zijn als zodanig, maar het staat voor alles wat daarbij hoort. Als je dat niet weet, dan struikel je bijvoorbeeld ook prompt over een uitspraak zoals die van Filippenzen, beroemde tekst, hoor. Daarom haal ik hem ook aan. Niet alleen maar als voorbeeld, maar... Filippenzen 2, waar staat, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dat is een tekst die voor iedereen problemen oplevert. Maar de problemen komen alleen voort uit het niet begrijpen wat zaligheid betekent. werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dat uw zelfzaligheid, dat legt toch duidelijk genoeg uit, dacht ik, dat zij die zaligheid al hebben. Dat het hun zaligheid is, hun eigen zaligheid. Uw zelfzaligheid. Van uzelf, met nadruk. Die hebben ze namelijk al. Dat wil zeggen, ze hebben eeuwig leven ontvangen. Maar er is nog meer wat bij die zaligheid hoort. En daarover wordt gesproken. Namelijk, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Veronderstelt dat inderdaad het geloof van deze Filippenzen ook werken des geloofs zal produceren. En de uitdrukking is natuurlijk van Jacobus. Werken des geloofs. Werken die uit het geloof voortkomen. En anders had ik de uitdrukking uit Efeze moeten gebruiken. Dat we geschapen zijn in Christus Jezus, niet in Adam. Hè. We zijn geschapen in Christus Jezus. Kortom, we zijn zalig, want we hebben deel aan Christus. We zijn geschapen in Christus Jezus. We hebben al deel aan de nieuwe schepping, die andere mensheid, zal ik maar zeggen, aan Christus dus. Maar dan staat er geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Dat zijn die goede werken die voortkomen uit het geloof. Dat zijn de enige goede werken die er zijn. Werken die uit geloof voortkomen kunnen slechts goede werken zijn. Want alles wat uit de oude mens voortkomt is per definitie zonde. Kan niet missen. En hier staat dus, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan worden de Filippenzen opgeroepen om inderdaad die goede werken, om daarin te wandelen. Met de uitdrukking van Efeze 2 dus. Want het is God, vers 13, het is God die in uw werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Nou, God werkt het willen en werken naar zijn welbehagen heus alleen in mensen die al zalig zijn. Toch wordt er gesuggereerd dat men nog zaligheid zou kunnen ontvangen. Een zaligheid die het resultaat zou zijn van werken. En dat is ook zo. Dat is allebei waar namelijk. Maar het is ook één geheel. Want nou ga ik onderscheid maken, maar daar moet je mee oppassen. Zeg nou niet dat zaligheid betekent eeuwig leven. En zaligheid betekent ook loon voor de werken. Dat heeft twee betekenissen. Nee, het is één en hetzelfde. Het is namelijk alles wat God uit genade ons geeft. Het belangrijkste daarvan hebben we ontvangen, eeuwig leven namelijk, en het andere komt in de toekomst. En dat kan bewerkt worden inderdaad, ja. Dus het resultaat van werken des geloofs. Niet van werken, want dan denkt iedereen werken der wet. Maar van werken des geloofs. En werken der wet zijn werken des ongeloofs, hè? Dat weet u, hè. Ja, dat is, alles is betrekkelijk, zuster. Er staat dat men die zaligheid zou bewerken. Want God bewerkt in ons het willen en het werken. God geeft ons het verlangen om bepaalde dingen te doen. God geeft ons vervolgens ook de mogelijkheden om die dingen te doen. Hij geeft namelijk het willen en het werken. Hij stelt ons ook in staat om de dingen te doen die wij willen doen. En die wil komt van hem en de uitwerking daarvan. Geeft hij de gelegenheid toe. Wij worden opgeroepen om dat dan ook te doen. In zijn kracht uiteraard. En dan staat er in vers 14. Doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak. Er staat tegenspreken. Maar dat is een subtiele misvertaling. Hè? Het gaat niet om tegenspreken. Het gaat om samenspreken. Tegen elkaar spreken namelijk. Dat wil zeggen, als men iets wil, dan zal men dat zelf moeten doen. Dat moet men niet in overleg met anderen doen of zo. In principe niet in ieder geval. In ieder geval is het daar niet van afhankelijk. De Heer bewerkt in ons het willen en het werken. Wij moeten daarna niet aan andere broeders of zusters vragen of het eigenlijk wel goed is, of ze ermee instemmen en of ze misschien nog aanmerkingen hebben op de gemaakte plannen of iets dergelijks. Want het hele punt is dat dan een organisatie ontstaat om dat werk te volvoeren. En sorry dat ik dat nou zeg, maar in de Bijbel kennen wij zulke organisatie niet. Geen enkele. Ik zeg niet dat ze verboden zijn. Ik zeg alleen, in de Bijbel komen ze niet voor. Tot teleurstelling van velen. Ja, nee, maar het is echt zo. God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Individueel. Absoluut individueel. Het is niet anders. Dus doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak. We moeten gewoon doen. Dat betekent trouwens tegelijkertijd dat we elkaar ruimte zouden moeten geven om dat te doen. Ieder voor zich. En dan is men onberispelijk en oprecht. Onberispelijk dus in een beperkte betekenis, uiteraard, van het woord. Maar soms weten we ook niet precies wat het betekent, zo'n woord onberispelijk. We hebben een flauw idee dat het dan wel goed is als het onberispelijk is. En daar blijft het meestal bij. Maar onberispelijk wil zeggen dat er niet te berispen valt. Dat er niets op aan te merken valt. En dat het dus binnen de normen valt. En bovendien, onberispelijk zijn, niet naar de normen van onze broeders en zusters uiteraard, hè? Ja. Dat is ook onberispelijk, maar het is wat anders dan wat hier staat. Onberispelijk wil niet zeggen volmaakt. Het idee is gewoon dat het de bedoeling is, nou ja, wat ik citeerde dan uit Efeze 2, dat wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, en dan is de bedoeling dat we zouden wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Nou, als we dat doen, is dat onberispelijk zo precies zoals het hier staat, want daar gaat het hier over immers, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Bovendien, mocht het nog niet duidelijk zijn, staat het er gewoon achter, hè? Opdat gij moogt onberispelijk, namelijk oprecht zijn. Oprecht, dat is dus inderdaad recht, dat wil zeggen recht door zee. Het zijn geen compromissen, dat is gewoon doen.
Dus zeggen naar eer en geweten?
Ja, naar eer en geweten, ja. En niet naar het eer en geweten van anderen dus, hè? Dat is het hele punt. Want het verzwakt altijd. Als je een idee hebt en je moet het samen met anderen uitvoeren, zal ik maar zeggen, dan ben je bezig compromissen te sluiten. Meestal. Dat hoeft niet noodzakelijk natuurlijk. Maar als het daarvan zou afhangen, van een eventuele samenwerking of het zou afhangen van de goedkeuring van anderen, dan dat is nog niet oprecht meer. Hè? Dan moet je water bij de wijn. Dat is dus niet oprecht, nee. En onberispelijk is het als het oprecht is. Men doet het gewoon. Hè? Ja. Als iemand vindt dat hij elke dag een paar uur lang moet coöperteren, traktaatjes huis en huis verspreiden, dan moet hij dat doen. Toch? Ja, ik noem maar wat. Zomaar wat, hè? Nee, ik ken mensen die dat doen namelijk. Nou, dat is toch prima? Zolang ze maar niet vinden dat ik het moet doen. Want kranten lopen, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar huis aan huis coöperteren met het evangelie, dat zou ik niet kunnen. Zou toch maar niet kunnen. Moet er niet aan denken trouwens. Hè? Ik zou geloof ziek worden of zo. Meen ik echt. Hè? Dat kan gewoon niet. Hè? Die wil heeft de Heer gelukkig niet in me gewerkt. Daar ben ik dan maar blij mee. Hè? En het werkt ook niet dus. Maar bij anderen ongetwijfeld wel, hoor. Dat is echt zo. Bij anderen ongetwijfeld wel. Ik heb mensen die dat heel goed kunnen. Ja, nou, dat kan toch? Ja. Dus dat was dan maar om een voorbeeld te geven. Hè? Maar dat is inderdaad onberispelijk binnen dat kader. Hè? Gewoon doen. En dan is men onberispelijk, namelijk oprecht. Als kind van God, onstraffelijk, in dezelfde betekenis als onberispelijk uiteraard. Het is niet te bestraffen, het is niet te berispen. In het midden van een krom en verdraaid geslacht. De suggestie is bovendien dat als men deze dingen zou doen met murmureren en met samenspraak, zal ik maar zeggen, overleg, dat men dan eigenlijk een krom en verdraaid geslacht is. Moet je goed lezen, maar dat staat er. Ik ken er natuurlijk ook die zeggen, nou, ik zie het niet staan. Maar ik zie het dus wel staan. Hè. Doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn als kinderen gods, onstraffelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Want de kromme en verdraaide geslacht, dat is krom omdat het niet oprecht is. Het is verdraaid omdat het krom is trouwens, want dat is hetzelfde. Omdat het compromissen sluit en, nou ja, in het algemeen niet oprecht is. En als men wel oprecht is, dan schijnt men als lichten in de wereld. Staat hier. Voorhoudende het woord des levens, want het woord des levens is natuurlijk licht. En het schijnen als een licht wil zeggen dat men anderen dat woord des levens voorhoudt. Dat hebben ze iets. Dat is dus de beschrijving van: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Maar men doet deze dingen niet om behouden te worden. Men doet die dingen omdat men al lang behouden is. Juist daarom, daardoor, dat is de enige echte motief. En de uitwerking daarvan zal inderdaad ook zaligheid zijn, dat wil zeggen loon. Maar dat heet net zo goed zaligheid. En vandaar de term hier. Nou goed. Gaan we weer terug naar 2 Korinthe, waar wij waren in hoofdstuk 7, vers 10. De droefheid naar God, die het resultaat was van de eerste Korinthebrief, werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat houdt inderdaad in dat men daardoor inderdaad opnieuw de Heer zal willen gaan dienen. En dat is wat je bekering zal noemen. Als Israël wordt opgeroepen tot bekering, was het inderdaad de bedoeling dat ze opnieuw alsnog de Heer zouden dienen. Precies hetzelfde. En dat kan van de gelovigen ook gezegd worden dus. Hè? De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Als men dus zich naar God keert, zal ik maar zeggen, zich op hem richt, dan leidt dat tot zaligheid in het algemeen. En wanneer men zich op de wereld richt, dan leidt dat alleen tot de dood. De werking van de dood, de werking van het verderf. En dat betekent in de praktijk dat al wat er gebeurt ten behoeve van, of in de richting van, of in samenwerking met de wereld, dat is tot mislukken gedoemd uiteraard. Dat breekt altijd af. Hè? Dat is de dood. Want ziet ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht. Dat wil zeggen, het resultaat van die eerste brief was droefheid naar God, maar het was ook vervolgens naastigheid, een hernieuwde toewijding zouden wij zeggen. Hè? Ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ijver, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Waarbij wraak in een positieve zin gebruikt wordt, uiteraard. Want de gedachte is gewoon, wraak staat voor vergelding. Mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, zei de Heer. Dus wraak is inderdaad vergelding. En in de praktijk betekent het gewoon dat men eerst een tijd lang de wereld gediend heeft. En dat men bij wijze van vergelding nu inderdaad God gaat dienen. Bij wijze van wraak is dat. Dat is wraak. Maar dan in een positieve betekenis inderdaad. Maakt me sterk dat het woord dus in de nieuwe vertaling niet meer staat. Omdat het in gewoon Nederlands een negatieve strekking heeft. Hè? Maar hier heeft het duidelijk een positieve strekking. Kortom, die brief heeft dus wel wat uitgewerkt. Daar gaat het om. Maar ik blijf erbij dat dat zeker niet voor alle Korintiërs geldt, maar voor een minderheid daaruit. Hè. Dat is trouwens altijd zo, dus zal hier toch ook zeker zo zijn. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was. De gedachte is soms dat hier gesproken wordt over die figuur uit 1 Korinthe 5, daar hebben we het al eens over gehad. Maar dan vraag je je af, hoezo heeft hij onrecht gedaan? Hoezo onrecht? En aan de andere kant, wie is dan degene aan wie dat onrecht gedaan was? Daar kom je dus zo niet uit. Ik denk dus ook niet dat het daarop slaat. Daar had Paulus trouwens al over gesproken in, wat was het, het tweede hoofdstuk geloof ik, hè? 2 Korinthe 2 vanaf vers 5. Waar hij terugkwam op die kwestie van die broeder, die man in 1 Korinthe 5. Dat is dus al besproken en geregeld. En ik denk dus dat hier in 2 Korinthe 7 in het algemeen gesproken wordt over degene die onrecht gedaan heeft en een ander weer aan wie onrecht gedaan is enzovoorts. Het had dus ook in het meervoud kunnen staan. Ik denk dat het niet expliciet bepaalde broeders bedoeld zijn. Ja, dat zou dus kunnen, maar daar kom je dus zo niet achter. Dus het blijft gewoon heel algemeen. Ja, dan is de verwijzing naar 1 Korinthe 6. Hè? Dat zou ook kunnen, ja. Soms, deze teksten worden soms ook aangehaald door die lui die beweren dat Paulus nog een paar Korinthebrieven geschreven heeft. Hè? Maar daar heb ik het heel vroeger ook al eens even over gehad. Dan zeggen ze, nou, het slaat niet op de eerste Korinthebrief, maar het slaat op de tweede, want dit is eigenlijk de derde. Of de vierde. Men is dan de tel kwijt. Maar goed. Dus wie het zijn weten we niet, maar in het algemeen. Sommigen hebben onrecht gedaan, aan anderen is onrecht gedaan. Maar daar ging het Paulus niet om. In de eerste plaats zegt hij, ik heb wel geschreven, maar het was niet ter wille van de misstanden zelf. Hij zegt, maar het was opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. En nou verklapt hij iets. Hij zegt dus dat hij die brief geschreven heeft niet om de dingen als zodanig recht te zetten, maar in ieder geval om te laten zien dat hij zich bij die gemeente in Korinthe betrokken voelt. In Korinthe, een gemeente immers die ontstaan was door zijn bediening. Ik had bijna gezegd, de gemeente die hij gesticht had, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen, dat is niet zo, hè. Maar een gemeente die door zijn prediking in ieder geval ontstaan was. En reden genoeg voor hem om zich bij die gemeente betrokken te voelen. En dat blijkt in ieder geval uit die brief. Die eerste brief. Want hoewel hij hen daarin bedroefd heeft hij daarmee bewezen dat hij hen een warm hart toedraagt. Dan wel dat hij een ruim hart heeft voor hen. Dat is de gedachte. Opdat ons. Dus hoewel ik dan aan u geschreven heb, was dat niet ter wille van degene die onrecht gedaan had, nog om degene die onrecht gedaan was, maar ik heb geschreven opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden. Dus ze moeten het opvatten als een liefdesverklaring, zeg maar, hè? Enigszins overdreven. Opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid Gods. Want daar gaat het natuurlijk om. Het is niet naar de mens dat Paulus deze affiniteit heeft met de Korintiërs, maar het is vanwege dat hij een dienstknecht Gods is natuurlijk. Ja, op die bediening die hij heeft. Hè? Als dienaar van het Nieuwe Verbond weet je wel uit hoofdstuk 3 enzovoorts. Ja. Vers 13. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting. En zijn nog overvloediger verblijd geworden. Eindelijk een ander woord. Hè? Er zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Nou ja, dat is, als je het mij vraagt, allemaal erg overdreven. Maar je moet eruit proeven, ik hoop tenminste dat u dat kunt, je moet eruit proeven dat Paulus met alle geweld probeert hen over de bol te strijken. Zo van, goed gedaan kinderen, jullie zijn op de goede weg. Maar jullie blijven kinderen, maar dat zegt hij er nou even niet bij. Hè? Maar zo is het wel, dat is waar het om gaat. Zullen ze zeggen, ik ben blij omdat ik wat ik van je gehoord heb. Ik ben blij omdat ik het van Titus gehoord heb. Ik ben blij omdat Titus blij was. Nou goed, hè? We zijn dus allemaal erg verblijd. Ja, dat is het. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Hij weet nog wat te bedenken. Paulus had kennelijk wat hoog opgegeven. Althans, dat zegt hij hier, over de Korintiërs bij Titus. En hij is nou dus ook blij dat Titus, dat de hoge verwachtingen die Titus dus van de Korintiërs had, dus inderdaad niet de bodem zijn ingeslagen. Hè? Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. Paulus zegt, ik heb altijd de waarheid gesproken toen ik bij jullie was. Let even, geraffineerd, hè. Dus ik heb altijd de waarheid gesproken toen ik bij jullie was. En ik heb ook de waarheid gesproken toen ik met Titus gesproken heb over jullie omstandigheden. En nu blijkt dat Paulus daar dus gelijk in gehad heeft, want Titus komt met goede berichten terug enzovoorts. En zal tegen Paulus zeggen, het is allemaal precies zoals ik mij verteld heb. Nou ja, goed, hè. Ik hoop dat je merkt hoe kinderachtig het eigenlijk is. Maar nogmaals, dat ligt niet aan Paulus, dat ligt aan de Corinthiërs. Nou, vers 15. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u. Zijn innerlijke emoties komt het dichtst bij bewegingen. Zijn gevoelens betekent het gewoon. Het is een nadere toelichting op de geest van Titus uit vers 13. Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt geworden is, staat daar. En in plaats van geest staat hier nu innerlijke bewegingen. Dat is gewoon een andere term voor geest, hè? Zijn gevoelens zal ik maar zeggen. Zijn gedachten over de Corinthiërs. Zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloedig jegens u als hij uw aller gehoorzaamheid overdenkt. Titus zit daar het geloof van de Corinthiërs te overdenken en daarom houdt u zoveel van de Corinthiërs enzovoort. Dat zal ook wel zo wezen hoor, daar gaat het niet om. Maar om zulke dingen te schrijven, nou ja. Als hij uw aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen enzovoort. Hij denkt er dus met genoeg aan terug, daar komt het op neer. En dan zegt Paulus, ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Zijn vertrouwen is dus niet beschaamd en daar is hij dus ook alweer blij om. Reden tot blijdschap van de Corinthiërs. Maar als het anders niet is, jongens, dan is het niet best. Laat ik dat erbij vertellen. Nou, waarna hij vervolgens het bestaat om twee hoofdstukken lang inderdaad te spreken over de collecte. Ja, inderdaad. Waarbij hij hoofdstuk 8 gebruikt om te praten over dat inderdaad dat alles geregeld is met ze. En dat de afspraak was dat ze inzameling zouden houden gedurende een bepaalde periode. En in hoofdstuk 9 zegt hij dan waar het zo waar het voor dient enzovoort. Dat duurt inderdaad twee hoofdstukken. En dat is reden om hun weer over het bolletje te aaien dat ze zo netjes van hun eigen armoe en dan wel betrekkelijke rijkdom ook inderdaad geld geven. Nou ja, voor het werk des heren. Maar onder ons, het was geld voor de, staat erboven, voor de arme christenen in Jeruzalem. Waarbij Paulus bij een andere gelegenheid vermeldt dat hij hoopt dat doordat hij hen geld gaat brengen in Jeruzalem, dat hij hoopt dat ze daardoor ook naar hem zullen luisteren. Eindelijk een keer, want Paulus had met de gemeente in Jeruzalem eigenlijk hetzelfde probleem als met de gemeente in Korinthe. Niet helemaal hetzelfde, maar het resultaat was toch, ze wilden niet naar hem luisteren. Dit staat in Handelingen. Dat hij de geld inzamelt voor de gemeente van Jeruzalem, de Joodse gemeente daar, in de hoop dat, dat ze hem dan wellicht zullen ontvangen als hij me geld meebrengt. En hij kent de Joden kennelijk ook. Daar zullen we, het had ook Nederlanders kunnen zijn, Schotten, maar goed. Hè. Maar en zo komen wij al bij hoofdstuk 8. De inzameling voor de arme christenen in Jeruzalem. Daar zit een heleboel achter, wat niet aan de oppervlakte van de tekst gebracht wordt. Want de man zet daaruit één inderdaad dat hij geld inzamelt voor de gelovigen in Jeruzalem. Met de achterliggende gedachte, dat zeg ik dan maar meteen aan het begin, is in de eerste plaats dat Paulus hoopt doordat hij geld gaat brengen naar Jeruzalem, dat hij ook ingang zal vinden in de gemeente van Jeruzalem. Dat ze hem zullen ontvangen, dat is eigenlijk het idee. Maar ook en vooral natuurlijk dat hij hen met het woord zal kunnen dienen. Iets wat tot nog toe niet gebeurd was en wat nooit gebeurd was. Dat vinden we namelijk uiteengezet in Galaten 1 in het bijzonder. Hè? En uit de geschiedenis en Handelingen blijkt dat, hè. Paulus had geen contact met de gemeente in Jeruzalem. En toen hij er uiteindelijk kwam, ging alles ook fout. Want hij werd daar gevangen genomen en vervolgens afgevoerd. En hij kwam uiteindelijk terecht in Rome. Dus is nooit meer in Jeruzalem terug geweest. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat deze gelovigen in Jeruzalem in feite een gemeente waren uit de Joden. Dat is wat wij een Joodse gemeente noemen. Dat kan eigenlijk niet, zoiets bestaat niet. Dus je moet de termen natuurlijk betrekkelijk opvatten. Een gemeente uit de Joden. Een gemeente dus die ontstaan was doordat Joden tot geloof kwamen in de Heer Jezus als de Messias. Zoals dat gebeurde op de Pinksterdag, daar begon dat. Hè. Met als consequentie uiteraard, dat ligt zeer voor de hand, dat zij verwachten met WT's dat de Heer Jezus op een of andere wijze en waarschijnlijk binnen zeer afzienbare tijd zou terugkomen, zou wederkomen dus, om zijn koninkrijk op te richten. Zo staat het trouwens in Handelingen, daar wordt het beloofd. In Handelingen 3 of Handelingen 4 is dat inmiddels. Daar wordt dat ook inderdaad beloofd. Dus zij verwachten de openbaring van het koninkrijk. Wel, wat Paulus specifiek predikte was juist het tegenovergestelde. Namelijk niet de openbaring van de antichrist uiteraard, maar de verberging van het koninkrijk. Namelijk, hij predikte dat het koninkrijk in onze dagen voorlopig niet komt, laten we het zo zeggen. En dat in afwachting van de komst van het koninkrijk op aarde, God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam en een koninkrijk in de hemel. Dat is in Jeruzalem wel degelijk ooit gezegd, namelijk in Handelingen 15. Gepredikt is weer wat anders, maar ze wisten het dus wel. Het is er wel gezegd. Het is een boodschap die juist in Jeruzalem geen ingang heeft gevonden. Mede natuurlijk omdat de Joden per definitie een aardse toekomstverwachting hebben. Van oudsher. Dat wil zeggen vanuit de oud-testamentische profetie. Men verwachtte de komst van het koninkrijk op de troon van David. Het koninkrijk van de zoon van David dus. Niet alleen de vervulling van de beloften aan Abraham, maar ook in het bijzonder de vervulling van de beloften aan David. Maar dat zal nog wel even op zich laten wachten. Vandaar dat het Nieuwe Testament gewoonlijk wel verwezen wordt naar de beloften aan Abraham, waarvan wij de vervulling ontvangen in onze dagen. Maar dat gewoonlijk niet verwezen wordt naar de beloften aan David, hoewel ze bij elkaar horen. Ja, maar dat van David, dat komt pas later. Zo staat het ook in Handelingen 15. Eerst een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Daarna zal hij de vervallen hut van David pas weder oprichten. De Joodse gemeente in Jeruzalem kende dat niet, verwachtte dat niet, was daar kennelijk niet in geïnteresseerd. En het gevolg is ook inderdaad dat die Joodse gemeente daar verarmde. Dat wil zeggen, je leest wat er in de eerste jaren van die gemeente daar gebeurde, dan blijkt dat daar de bezittingen verkocht worden, te gelden gemaakt worden enzovoort. Alles wordt verteerd, zal ik maar zeggen, opgemaakt. Weet je wel, het onroerend goed en zo, weet je wel, van Barnabas onder andere. Is minst bekend. En in ieder geval van Ananias en Safira, dat is legendarisch, zo bekend als dat is. Maar in ieder geval, dat is wat er gebeurde. Maar als je bezittingen verkoopt en de centjes opmaakt, dan heb je daarna, na verloop van tijd, dus helemaal niets meer. Dan verarm je bovendien helemaal. Dat is ook wat gebeurd is. En uiteindelijk zelfs is zelfs heel Jeruzalem verwoest en de gemeente daar dus inderdaad verdwenen. Dat wil zeggen dat de gelovigen de stad uitgevlucht zijn als het goed is. Waarschijnlijk hebben ze ook letterlijk gedaan wat Hebreeën 13 zegt. Namelijk uitgaan buiten de legerplaats, want dat is de meest letterlijke betekenis ervan. Uitgaan buiten Jeruzalem, omdat Jeruzalem verwoest zou worden. Maar die gemeente daar verarmde. Maar het was een gemeente met een aardse richting. En dat was ook een gemeente waar Paulus niet welkom was. Want het ene ding is dat Paulus daar niks geleerd heeft. Hij heeft zijn wijsheid ergens anders vandaan. Maar het andere ding is dat ze hem daar ook in wezen niet wilden. Er waren allerlei redenen voor natuurlijk. Maar de belangrijkste zal dezelfde geweest zijn als die van de gemeente in Korinthe. En het aardige is dat hij bij de Korintiërs geld inzamelt voor de gemeente in Jeruzalem. Maar de gemeente in Korinthe wacht hetzelfde lot uiteraard. Want hoe dan ook die aardse gerichtheid, die leidt helemaal tot niks. Kan het tot niks leiden. Bovendien de gemeente in Korinthe bestaat niet meer. Huh? Al die gemeenten trouwens niet meer. Paulus was er niet meer welkom, maar de gemeenten zelf zijn ook uiteindelijk gewoon helemaal verdwenen. En dat is de gang van zaken. Maar met de gemeente in Jeruzalem had Paulus net zo'n gespannen verhouding als met de gemeente in Korinthe. Het resultaat was dan ook inderdaad dat hij in Jeruzalem gevangen genomen werd enzovoorts. Want ze wilden dat Paulus daar zijn verbondenheid met het Jodendom tot uitdrukking zou brengen door bepaalde rituelen te volbrengen in de tempel. Wel, Paulus deed dat, maar het resultaat was inderdaad dat hij niettemin gevangen genomen werd. En als het niet, als niet de Romeinen notabene ingegrepen hadden, zouden ze hem zelfs gelyncht hebben. Er werd een aanslag op zijn leven beraamd. Zo was dat, laatste hoofdstukken van Handelingen. Nou goed, hij verzamelt dus geld voor deze gemeente. Hoofdstuk 8, vers 1. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Korinthe ligt in het zuidelijke puntje, ligt in Achaïe, het zuidelijke schiereiland van Griekenland. En Macedonië is meer noordelijk. Dus hij spreekt over de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat namelijk in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Hoe kun je het bedenken? Zo'n zin, hè? In ieder geval, ze waren in diepe armoede, maar de overvloed hunner blijdschap bracht toch geld voort. Want daar komt het op neer natuurlijk. Want hun goeddadigheid had als resultaat een goede opbrengst van de collecte, om het maar populair te zeggen. Want hoe arm ze dan ook waren, ze hebben geld ingezameld voor de gemeente in Jeruzalem. De achterliggende gedachte is natuurlijk dat heel het christendom, de prediking van de Christus over in deze landen, afkomstig was uit Jeruzalem. Daar was het begonnen, enzovoorts. En Jeruzalem werd dus beschouwd als de moedergemeente, om zo te zeggen. De moederkerk. Niet in Rome, maar in, nou goed, ja, rare term, maar die bestaat nog, hè. Maar in Jeruzalem. Dat is nog eens wat anders, denk ik altijd, want ik heb er altijd van die vreemde gedachten bij. Wij zijn eraan gewend dat vanuit Nederland zending bedreven wordt in het buitenland. En dan moet de moedergemeente geld inzamelen voor de dochtergemeente. Toch? Hier is het andersom. De gemeente op het zendingsveld, resultaat van het zendingswerk, houdt een inzameling voor de moedergemeente. Kortom, er wordt gecollecteerd voor het thuisfront en niet door het thuisfront. Om eens wat bekende termen te gebruiken. Vind ik altijd vermakelijk. Dus als je nou uit de Bijbel wil leren hoe het dan precies moet, hè, dan betekent dat de gemeenten op het zendingsveld zichzelf zouden moeten kunnen bedruipen en bovendien nog overhouden om de moedergemeente bij te staan. Dat haal ik er in ieder geval uit. En als u zegt, zo moet het niet, nou ja, dan dan moeten we de Bijbel dus kennelijk buiten beschouwing laten in dat soort zaken. Ik las vandaag nog een artikel, dat ging over mensen die roeping zouden hebben voor de zending of zo. Dan moesten ze contact opnemen met een zendingsgenootschap. En die namen dan weer contact op met je thuisgemeente of weet ik veel wat. En allemaal dat soort zaken allemaal. En daar word ik altijd wat niet goed van. Ik zeg niet dat het zo niet moet. Maar dit was een voorschrift over hoe het zou moeten. Nou, dat is in ieder geval ten onrechte. Zo moet het namelijk helemaal niet. Dus u zou vragen hoe het moet. Wel, gewoon als je denkt dat je de zending in moet gaan, dan neem je de fiets of de trein of het vliegtuig. Dat kan me niet schelen hoe je dat doet. En dan ga je daar naartoe en dan ga je daar aan het werk. Zo doe je dat. Ja, wat wou je er tegen inbrengen, hè? Dan laten ze het wel, ja. Maar als er dan tenminste zendelingen uitgaan, dan zijn die tenminste goed gemotiveerd en die weten waarschijnlijk wat ze gaan doen. En die doen dat niet om een baantje te hebben dan in elk geval. Dat is ook wel mooi meegenomen, hè. Doen dat in ieder geval niet om aan de kost te komen. Ik ken talloze voorbeelden, maar die zijn hoofdzakelijk uit de vorige eeuw, waarin immers eigenlijk de zending ontstond, want zo zit het eigenlijk, hè. Dat mensen gewoon alles wat ze hadden verkochten en met en geld op zak staken over hoe ze dat ermee deden. En inderdaad zich ergens ver weg vestigden. En daar de rest van hun leven doorgebracht hebben of gewerkt hebben enzovoorts. Nee, in een of ander vak of zo dikwijls. En daar het evangelie predikten. Zo ging dat. Nou ja, toen waren er vervolgens weer mensen die het achtergebleven waren. Die dachten, we moeten die man moeten helpen enzovoorts. En daar zijn dan de zendingsgenootschappen uit ontstaan. En tegenwoordig kun je dus gewoon bij een zendingsgenootschap solliciteren als zendeling. Zo gaat dat. Nee, ja, dat is de normale gang van zaken. Nou, is het mooi als het werkt, maar het is in ieder geval niet bijbels. Ik zeg ook niet dat het onbijbels is en niet dat het niet kan of niet mag. Het is allemaal, als het niet anders kan, dan doe je dat zo. Maar zeg nog niet dat een bijbelse methodiek is, want dat is het helemaal niet.
Wordt het dan niet een beetje moeilijk om alle dingen te doen zonder
Dan wordt het heel moeilijk om alle dingen te doen zonder murmureren en tegenspreken. En die tekst wordt dan ook gewoon gebruikt in de, en toegepast op dat je niet mag murmureren en tegenspreken tegen wat de zendingsorganisatie je opdraagt. Want die bepalen wat je doen en laten mag. Daar komt het ongeveer op neer. Ja. En dat is precies tegengesteld aan wat het werkelijk betekent in de praktijk. Jazeker, dat is ook zo. Dat is het hele probleem. Je kunt me zeggen wat je wil, maar een dienstknecht van God hoort niet een dienstknecht van een organisatie te zijn. Dat wil niet zeggen dat hij niet officieel in dienst van een organisatie mag zijn. Dat mag heel goed, zolang die organisatie maar niet vertelt wat hij moet doen en laten.
Dat gebeurt wel.
Ja, dat gebeurt wel, natuurlijk. Dat is ook bijna onvermijdelijk. Maar zo zit het.
Ja.
Ja, ja. Sommigen krijgen dat voor elkaar, maar één baas te hebben, ja. Maar één baas, die is in de hemel zelf. Dat is ook zo, ja. Dus de enige goede manier is volstrekt bijbels. Goed, nou, meer wil ik daar liever niet over zeggen. Dat is trouwens het onderwerp ook niet. Maar in de Bijbel gaan de dingen dikwijls volstrekt andersom dan wij ze gewend zijn, hè. En hier dus ook. Nou goed, die gemeenten in Macedonië namelijk, daar staat van in vers 3, want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, zegt Paulus, die geeft dus een hand op, zegt zo is het beslist, zij zijn naar vermogen, ja zelfs boven vermogen gewillig geweest. Ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bedienen. Let eens even op hoe dat er staat. Paulus was niet degene die met vele vermaning hen bad of ze alsjeblieft wat in de collecte wilden doen. Het liefst opgevouwen. Nee, dat zei eens iemand, wiens naam ik niet zal noemen nu. Maar het was andersom. Zij baden met vele vermaning aan Paulus of hij alsjeblieft hun gave wilde aannemen. Dat is ook over het algemeen omgekeerd aan de tegenwoordig gebruikelijke gang van zaken. Ik wijs er maar op, hè. Ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en dus de gemeenschap deze bediening. Paulus werd er dus in betrokken. Deze bediening die voor de heiligen geschiedt, inderdaad, ja. En ze deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Here en daarna aan ons door de wil van God. En dat betekent uiteraard in de eerste plaats dat ze zich aan de Heer wijden. Dat in de eerste plaats. Maar daarna ook Paulus in die bediening betrokken. En Paulus wegzonden met inderdaad de opdracht om dat geld inderdaad naar Jeruzalem te brengen. Daar komt het op neer. We lezen het ook in Handelingen en ook in Romeinen overigens. Hoor. Het komt nogal wat keren voor in de Bijbel. Deze gebeurtenis. Dan vers 6. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Paulus had immers Titus gezonden naar de Korintiërs en Titus was inmiddels bij hem teruggekeerd, maar de gedachte was dat Titus ook inderdaad de Korintiërs op de hoogte zou stellen van dit plan en dit werk, in de hoop dat de Korintiërs daaraan mee zouden doen. Zodat deze gave bij hen voleindigd zou worden. Vers 7, zodan gelijk gij in alles overvloedig zijt, en hier begint weer het overstatement, hè? De overdrijving dus, hè? Zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt, namelijk in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Je kunt het lezen op verschillende manieren. Want hij zegt niet letterlijk dat zij in al deze dingen overvloedig zijn. Maar hij zegt, zoals ze overvloedig zijn daarin, zo zouden ze ook overvloedig moeten zijn in deze gave. Dus je kunt ook zeggen, indien gij overvloedig zijt in geloof en in woord en in kennis en alle naastigheid en uw liefde tot ons, indien dat zo is, wees dan ook overvloedig in deze gave. Want dat is wat er echt staat. Het is immers een gelijk en dan eigenlijk een alzo, hè? Of gelijk en dan ook in het laatste zinnetje. Die dingen horen namelijk gewoon bij elkaar, hè? Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende. Dat wil zeggen, die anderen in Macedonië, Die waren zo naastig en oprecht. En hij beproeft nu of die Korintiërs ook zo naastig en oprecht zijn. Die kunnen dus niet achterblijven dan, hè. Niet ter wille van Paulus, niet omdat Paulus hen dat vraagt, maar gewoon om zich aan te sluiten bij wat de andere gelovigen doen in Macedonië. Daar komt het op neer. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Ja, dat vind ik een aardige uitspraak, omdat het een verwijzing is, deze uitspraak, naar Zacharia 9, vers 9. Waar staat, zie uw koning komt, zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, arm. En hij is heiland en rijdend op een ezel. En de aardigheid van die schriftplaats is, ik zoek hem met opzet niet op, want dat wordt knap ingewikkeld dan. Maar de aardigheid van die schriftplaats is dat daarin weliswaar, zoals iedereen wellicht weet, gesproken wordt over de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar dat in werkelijkheid het vers binnen het verband waarin het daar staat in Zacharia spreekt over de positie van Christus gedurende onze bedeling. En dat is iets wat die Korintiërs in wezen niet kenden of niet wilden accepteren. Dat namelijk de Heer Jezus weliswaar die koning is. Zie, uw koning komt. Dan zeg je, halleluja, leuk voor Jeruzalem. Dan komt hij op de Jeruzalem. Gaat het hier dus ook over, hè? Al is het nog niet gezegd, maar dat komt later dan nog. Zie, uw koning komt, maar dan komt de anticlimax. Namelijk niet rijk, maar arm. En dat hoort niet voor een koning. Vervolgens, en hij is heiland. En dat is een ander woord voor hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De heiland, de verzoener, de redder. Dat is eigenlijk het werk van de hoge priester. Zodat er staat, die koning komt. Maar als de koning komt, blijkt hij niet koning te zijn, maar hoge priester. Slechts. En niet rijk, maar arm. Maar dat is de positie van Christus nu. In de wereld heeft hij niets. Zelfs de gemeente niet, want die is niet in de wereld. Dus in de wereld heeft hij tot op heden niets. En hij praktiseert ook niet als koning. Hij is de koning, maar hij heeft in de praktijk geen koninkrijk. Althans niet in de wereld, want zijn koninkrijk is niet van de wereld. Tot op heden, zei de Heer zelf. Dus dat kan ook niet missen. En hij is dus inderdaad arm. Niks zit niks aards aan. Maar dat is nou juist een van die gedachten die de Korintiërs niet kenden. Want de gedachte is natuurlijk dat hij weliswaar arm is. En niet komt op de paard, maar op de ezel zal ik maar zeggen. In vernedering, want zo is hij voor de wereld. Maar de andere waarheid is natuurlijk dat hij in de hemel gezeten is. Wel degelijk als koning op de troon. Aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd, ver boven alle overheden en machten, hoe dat maar heten mag. Hè. Kortom, met deze tekst, met deze uitspraak, zit hij precies tegen die waarheid aan, maar hij noemt hem niet. Hij gebruikt hem hier heel anders. En hij zegt, hij is om uwentwil arm geworden. Dat is ook zo. Dat is ook in overeenstemming met het vers. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. En dat slaat niet op zijn menswording. Sommigen laten het op zijn menswording slaan. Hij was rijk, maar bij zijn geboorte in Bethlehem kwam hij arm enzovoorts. Dat is een beetje een misverstand, want het slaat juist in het bijzonder op onze bedeling. Het is het verhaal namelijk van Daniel 9, profetie over de 70 weken, waar gezegd wordt dat na 70 weken het koninkrijk zou aanbreken. Ik zeg het nu met opzet met eigen woorden, vers 24 van Daniel 9. Dat na 70 weken het koninkrijk zou aanbreken, maar dat na 69 weken hij kwam. Maar hij zou niet hebben. Arm dus. Nee, het is zo niet vertaald. Hè? Er staat, het zal niet voor hemzelf zijn. Na 69 weken zal de Messias uitgeroeid of afgesneden eigenlijk worden. En hij zal niet hebben. Moet er dan staan. En er staat, en het zal niet voor hemzelf zijn, want dat is gewoon een vertaling die voortkomt uit het onbegrip natuurlijk. Maar arm inderdaad, hij heeft niks. Hij heeft niet, hij heeft namelijk zijn koninkrijk niet. Hij heeft in de wereld niks. Tot op heden. En dat is ter wille van ons, ter wille van de roeping van de gemeente. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is uit genade, zie je wel. En de genade begon, althans de bedeling van de genade begon bij de opstanding van Christus. En in plaats dat hij rijk is in de wereld, is hij arm. Daar gaat het maar om. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden, inderdaad. Want wij hebben nu deel gekregen aan dat hemelse koninkrijk. En vanuit die rijkdom, of met die rijkdom als gegeven, mag het niet te veel gevraagd zijn om ook een bijdrage te leveren voor deze gemeente in Jeruzalem, waar eigenlijk de troon van die rijke heiland als koning zou moeten staan. Want de rijkdom is van Jeruzalem weggenomen, de troon is daar weg. En op de ezel reed de Heer ook niet Jeruzalem binnen, het gebeurde ook niet. Rijkdom werd daar weggenomen. Op dezelfde dag dat de Heer op die ezel bij Jeruzalem kwam, zei hij, Jeruzalem zal verwoest worden, weg rijkdom. Dus daar is de rijkdom verdwenen. En hij vraagt dus aan de gemeente hier of ze wat bij willen dragen voor de arme gelovigen daar in Jeruzalem. Maar u voelt wel, er zit dus een hele belangrijke Bijbelse waarheid achter. Maar daar gaat hij helaas niet op in. Vers 10. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebben begonnen. Hij zegt, het is wenselijk, het mag verwacht worden, dit is u oorbaar. Dat wil zeggen, dit is wat verwacht van u mag worden, omdat die inzameling namelijk al een jaar geleden begonnen is. Toen Titus geweest is, kennelijk. Hier staat trouwens ook het willen en het doen. Hè? Het is bijna hetzelfde als in Filippenzen 2, wat we er straks lazen. Het willen en het werken. Maar goed, het willen en het doen is al gebeurd. Het idee is dat ze gewoon een jaar lang sparen. Hè? En dat uiteindelijk die collecte wordt afgerond, zal ik maar zeggen. En de kas wordt overgedragen. Inderdaad aan Paulus die het naar Jeruzalem zal brengen. Zoals Paulus degene was die de zaligheid van Jeruzalem bracht aan de heidenen. Aan de Corinthiërs onder andere dan. Dus zegt hij vanzelf, maar nu voleindigt ook het doen. Dus maak dat compleet. Opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen. Want volvaardigheid des gemoeds is de bereidheid in het hart hè, en in het denken eventueel, om te willen. Er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Dus hij vraagt nog een laatste bijdrage aan de kas, de pot. Want indien tevoren, een jaar geleden, de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. De gedachte is, het was dan wel aardig dat ze die volvaardigheid des gemoeds hadden, maar nu zijn we een jaar verder en nu moet blijken wat dat waard geweest is. Hè? En of men werkelijk aangenaam is, want het is wel aangenaam dat iemand zegt, nee, dat inderdaad, dat zien wij zitten, daar doen wij aan mee. Maar nu het geld opgehaald moet worden, moet nog blijken wat er van terechtgekomen is. En dan blijkt pas of het aangenaam is of niet, hè. Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Dus het is niet verszak broekzak heet dat, hè? Als men aan de ene kant tekort komt, dan haalt men het uit de andere kant weg, dan komt daarna de andere kant tekort, hè? Maar Paulus zegt dat ze in Korinthe verhoudingsgewijs rijk zijn, ook in materieel opzicht, in vergelijking met de lui in Jeruzalem. Zodat hij wil dat er gelijkheid komt. En dat dus uit hun overvloed komt om het gebrek in Jeruzalem te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Daar gaat het om, gelijkheid. Egalité. En broederschap, ja. En vrijheid, hè. Dat schijnt de Franse revolutie te zijn, maar als je het mij vraagt, is het nogal bijbels, hoor. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat zou een mooie beschrijving zijn van de gemeente. Toch, of niet? Ja. Gelijk geschreven is, vers 15... Die veel verzameld dat had niet over en die weinig verzameld had het niet te weinig. Maar ik weet niet of u het merkt, hij praat nou ineens over geestelijke zaken. Want dit is een uitspraak over het manna. De verzameling van het manna in de woestijn in Exodus 18. Zodat je maar weer ziet dat het manna niet alleen spreekt over het woord van God. Waar het een beeld van is, dat is het wel hoor. Maar dat het staat voor de zegeningen onder het nieuwe verbond in het algemeen. Gelijkheid. Wie veel heeft, heeft niet over, wie weinig had niet kort. Dat is gelijkheid, dat is interessant. Ik kan het helaas Den Uyl niet meer vertellen. Maar dat had ik met genoegen nog eens gedaan. Want hij denkt dat iedereen evenveel moet hebben. Maar dat is niet waar. Men moet niet over hebben, men moet niet tekort hebben. Als zo is, hè? Als niemand over heeft en niemand tekort, dan heeft men gelijk. Maar of dat in cijfers uitgedrukt ook hetzelfde is, dat is nog maar zeer de vraag. Ja, zo is het nou eenmaal. Maar goed, laat daar niet verder op ingaan. Vers 16. Doch Gode zij dank die dezelfde naastigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft, dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer naastig zijnde gewillig tot u gereisd is. Want die heeft namelijk gezegd, er wordt een inzameling gehouden. Als jullie daar nou vast mee beginnen, dan kom ik over een jaar of zo terug. En dan, dan kom ik het geld ophalen. Dat is het ongeveer. Hè? Hij is gewillig tot u gereisd. En wij hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. De vraag is altijd wie die broeder is. Nee, we hebben ook met hem gezonden. Titus wordt gezonden. En we hebben ook met hem iemand anders gezonden. Nou, dat weet men niet hoor, wie dat is. Maar men vermoedt Lucas. Maar het is heel ingewikkeld, want die geschiedenissen zijn heel moeilijk aan elkaar te breiden. Hè? De geschiedenis van de apostelen in Handelingen ook is maar fragmentarisch vermeld. Maar men veronderstelt dat het Lucas is. Ik persoonlijk veronderstel trouwens dat we de man helemaal niet kennen. Want als het Lucas was, dan denk ik, dan zou hij wel gewoon gezegd hebben dat hij Lucas meegezonden had. Maar ik denk dat het iemand is die wij toch niet kennen. En dan heeft het ook geen zin de naam verder te noemen. Als het tenminste ook niet de bedoeling is dat we hem kennen leren. Maar niettemin, Titus was dus niet alleen. Daar gaat het maar om. We hebben ook met hem gezonden de broeder die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeenten verkoren om met ons te reizen met deze gave die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heren zelf en de volvaardigheid uw gemoeds. De gedachte is dus inderdaad dat deze andere broeder die hier genoemd wordt ook met Paulus mee zou reizen naar Jeruzalem om daar het geld heen te brengen. Kascontrole denk ik altijd. Hè? Bijvoorbeeld. En daarom denkt men dat het Lucas was. Men zoekt er een uit die toen met Paulus meegereisd is. Hè? Maar nogmaals, dat is niet zeker. Niet zeker. En dan staat er vers 20, dit verhoedende dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Zodat hij uitdrukkelijk zegt, denk erom, er gaat iemand mee, zodat je niet kunt zeggen achteraf dat Paulus er zelf met centjes vandoor is. Daarom is er iemand bij, die meegaat naar Korinthe nu, samen met Titus, en die later ook met Paulus mee zal gaan naar Jeruzalem om het geld weg te brengen, zodat er het geld van die Korintiërs de hele weg door dus bewaakt wordt. Dat is het idee. Moet controle zijn. Als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heren, maar ook voor de mensen. Daar gaan we het om. Wij hebben ook met hen gezonden, onze broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben. Vers 22, wie die broeder is, weet ik dus helemaal niet. Want hier wordt er nog één genoemd, hè? We hebben ook met hen gezonden onze broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naastig is en nu veel naastiger door het groot vertrouwen dat hij heeft tot u lieden. Zullen er inderdaad 3 man gezonden worden naar Korinthe. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Het zij onze broeders, dat zijn er samen minstens 3, dat klopt dus. Hè? Zij zijn afgezanten der gemeenten en een eer van Christus. En daarom tot eer van Christus is dus eigenlijk de gedachte. Hè? Bewijs dan aan hen de bewijzing uw liefde en van onze roem van u, ook voor het aangezicht der gemeente. Zodat Paulus zich er een beetje uit terugtrekt. Want hij heeft er nu 3 hier die dat geld komen halen. En in ieder geval 1 erbij die dat ook daadwerkelijk mee zal nemen naar Jeruzalem. Zodat het niet weer van Paulus alleen afhangt. Want anders zeggen ze weer van ja, het is Paulus weer die een stunt uithaalt of zo. Of die interessant wil doen of iets dergelijks. Maar zo is het dus niet. Niettemin, het gaat wel degelijk onder leiding van Paulus allemaal.